Geliefde gemeente, wij lezen zondag 1 uit de Heidelbergse Catechismus, vraag en antwoord 1. Wat is uw enige troost beide in het leven en sterven? Het antwoord luidt dat ik met lichaam en ziel beide in het leven en sterven niet mij, maar mijn getrouwe zaligmakers Jezus Christus eigen ben. Die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft. En al zo bewaard dat zonder de wil mijn hemelse vaders geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, ook dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet. Waarom hij mij ook door zijn heilige geest van het eeuwige leven verzekert en hem voortaan te leven van harte gewillig en bereid maakt. Tot zover. Wij waren bezig met troost. En we hebben gehoord, verschillende dingen heb ik genoemd, hoe die vraag tot ons komt. Hoe die man, die Heidelberger, maar wat meer is, omdat het gedrenkt is in het woord van God. Hoe de Heere God zelf de mens ontmoet met die vraag. En dat hij op de een of andere wijze, zeker in de kerk, maar laten we hopen ook buiten de kerk, dat de Heer doorgaat met het toebrengen van velen tot de gemeente die zalig worden zal, dat wij toch met die vraag geconfronteerd worden. We hebben ook gezegd, ja, wat is dat nou eigenlijk, troost? Is troost alleen een kwestie van het gevoel? Of is troost, als je de opstellers van de Heidelbergse Catechismus daarover leest, dan komt het wel eens een beetje verstandelijk over, een overlegging van het verstand, waarbij een zeker goed, groot goed, tegenover een kwaad staat. Waarbij dat grote goed het kwaad overtreft. Je zou misschien kunnen vragen, is dat dan een kwestie alleen maar van het verstandelijk overleggen? Nee, ook niet. Het is niet alleen gevoel, want stel je voor dat die troost alleen maar waar en zeker was als ik daar het gevoel van had. He, dan, ja, ik geloof wel dat wij doorgaans zo leven. Omdat wij zo moeilijk kunnen en leren te separeren tussen vlees en geest. Wij gooien de zaak altijd door elkaar en dan is die troost is afhankelijk hoe ik mijn momentelijk gevoel. Zo is het voor vele mensen. Eén ogenblik staan ze gereed, zou je zeggen, om voor eeuwig weg te zinken. En het andere ogenblik zingen ze, ik roem in God, ik prijs het onfeinbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Ja, dat wil niet zeggen dat het daarom niet waar is. Je ziet daar ook vaak een stukje karakter in. Maar ja, ook toch wel vaak een niet separeren tussen vlees en geest. En als het vlees, dan ben ik dan met mijn gedachten, met mijn zorgen, met mijn zonden. Als ik dan, ja, me niet zo erbij voel, dan stel ik gelijk die troost maar discutabel. Alsof het niet waar is. Ja, ik geloof dat ik op grond van het woord van God daarvoor ook moet waarschuwen. Ik weet wel, het zal ons niet in of uit de hemel houden, daar gaat het niet om. Maar het is wel vaak tot, ja, misschien zeg ik het verkeerd ook, tot oneer van God, van de naam. Zo ik dit zeggen staven zou, daar komt hij tevoorschijn. Gewis dan waar ik niet getrouw, heren, aan uw trouw, die ik alleen beleiden zal. Persoonlijk heb ik altijd de neiging om te zeggen, jongens, ja, dat klinkt ook weer erg puur menselijk, tanden op elkaar, hoor. Want God de Heere, zo goed, zo mild is de altijd een zon en schild. Hij zal zelfs het goede niet in nood onthouden, zelfs niet in de dood. Bij sommige mensen komt dat dan over als, nou ja, voorwerpelijk of verstandelijk. Of ze zeggen, ja, je mag ook praten. Of, wat heb je een groot geloof. Maar ze vergeten dat dat nou juist de strijd is. Het is heel makkelijk als het mooi weer is en je zit in de kerk en je ziel en alles is in beweging en je hebt troost en zo, hè, om dan te zeggen, ik ben zeer verblijd in de Heer. Maar de Heilige Geest is bezig om ons te oefenen in het geloof. Om ons meer en meer daarin te doen opwassen. Niet dat wij wat worden, maar dat Hij alles wordt. En daarom ben ik er nooit zo voor als mensen met zo'n uithangbord van ellende en van twijfel en van ongeloof. En daartussendoor wel eens een keertje wat anders, weet je wel, daar zo mee te koop lopen. Want dan denk ik, een ander zou kunnen zeggen, die daar minder mee op de hoogte is, wat is dat voor een God? Kijk, en dan, die troost mag je dus niet vastpinnen op het gevoel. Maar ook niet op het verstand. Want het verstand laat naar de ware grond van het weldoen op te merken. Wel een verlicht verstand. Verlichting des verstands in het aangezicht van Jezus Christus. Ik geloof dat wij wel, als de Heer het ons geeft, en dat geeft de Heer ook, mogen overleggen. En dat de ziel mag zeggen, zou Hij, die uit 6 benauwdheden heeft uitgeholpen, zou die ons in de 7e in de steek laten? Wel, dat is een geheiligd verstand in het aangezicht van de Heer Jezus Christus. Maar, om kort te zijn, wij hebben toen gezegd, troost, dat woord zelfs hangt samen met trouw, met vastheid. Troost is een bodem onder iemands schaar. Daar hebben de wijze Grieken naar gezocht, daar hebben veel mensen naar gezocht. En iedereen heeft niet dezelfde diepte en diepgang van gedachten enzovoorts. Maar dat doet ook verder niet zo ter zake. Maar er is naar gezocht en op alle mogelijke manieren heeft men getracht een antwoord te vinden. Op de raadselen, op de vragen, op de onbestemdheid. Maar je kon wel merken dat de meesten het een afschuwelijke gedachte vonden. De gedachte van dat jij zomaar ergens door toeval, hoe dan ook, jij klein stofje, jij zwerft hier doelloos door dat koude heelal. En ja, je komt en het is ijdelheid, je bent er en het is ijdelheid, je wordt rijk en het is ijdelheid, je wordt machtig, het is ijdelheid. Alles vergaat in het niet. Dat is een heel ellendige gedachte. Ik heb gezegd, die mensen die zijn ergens ook wel ver gekomen in hun denken. Als ze het leven hebben beschouwd en allerlei oplossingen hebben aangedragen die eigenlijk de oplossing ook niet was, want ze wisten het niet. Ze wisten het evangelie niet. Ze wisten de boodschap niet dat God zijn Zoon had uitgezonden in deze wereld. Ze hebben getracht naar hem toe te komen, maar het ging niet. En ze hebben gemist de kennis van God die naar ons toegekomen is. Maar die troost is dus de bodem, de vaste grond die niet bezwijkt, de trouw van God, het amen van God in Jezus Christus. Daar gaat het. En ik heb gezegd ook, dat blijf ik bij, natuurlijk zijn er een heleboel troostelijke dingen in het leven, ook in het gewone leven. Dat is toch logisch als jij onmin hebt gehad, ruzie hebt gehad, of er is een verwijdering geweest. He, gewoon op je werk of in je gezin of in de wereld waarin je leeft en het mag goed komen op een gezonde manier. Nou, dat is een troostelijk iets. Daar mag ik de Heere God wel voor bedanken. Maar ik heb ook benadrukt, kijk, er komt een moment dat je toch ergens alleen voor komt te staan, of niet? Dat er geen mens is in principe die je nog helpen kan. En dat je nog maar af moet wachten wat voor spuitje dat je geeft. En er kan een moment komen dat je dat hele leven als een film voor je heen ziet gaan. En zeggen, is dat wel alles? Nou verder. En dat alle oude en nieuwe zonden opnieuw opduiken en je aangrijnzen. Ja joh. Hoe moet jij nou rechtvaardig verschijnen voor God? Kijk, de Heidelbergen die weet het wel. Wij zijn zulke ongelukkige mensen dat we dat wel nodig hebben. dat die man elke keer weer, wij hebben ons nooit gebonden aan een jaar, maar goed, dat komt misschien omdat we al zoveel jaar bij elkaar zijn. Maar dat elk jaar opnieuw, en zondags tussendoor ook nog natuurlijk, niet alleen die ene zondag, maar elke keer worden we als het ware bij onze hand gegrepen en zeggen, joh, hoe zit het nou? Hoe zit het nou? Voor het leven, voor wat betreft het leven en voor wat betreft het sterven. En de toekomst. Ja, dan moet er toch een bodem zijn. Dan kun je toch niet zomaar zeggen van, nou ja, ik weet het ook niet. Het is toch eigenlijk niet zo aantrekkelijk om te zeggen, ja, ik weet niet hoe het vallen zal. Als het goed valt, dan valt het goed. En als het niet goed valt, dan valt het niet goed. Kijk, daar kun je niet blijven steken. Je kunt een poosje zeggen, nou, daar maak ik me niet druk om. Maar er komt een moment dat je er zonder mee wordt geconfronteerd. En daarom komt die vraag ook, heb ik gezegd, tot de kinderen, tot de schoolkinderen. En de kleine kinderen, die begrijpen al die woorden misschien nog niet. Hè, maar een klein beetje begrijpen ze het wel. Ik zal het nog eens een keer juist voor de kinderen zeggen. Troost, dat is een bodem. Een bodem. Dat je niet door blijft zinken. Altijd maar zinken. Altijd maar zinken. Nee, maar een bodem. Troost is dat je denkt, nou verdrink ik. En opeens is er iets onder je. Dat niet bezwijkt. Je zakt er niet doorheen. Ja. Nou, van die troost gaat het antwoord ons nou het een en ander vertellen. En het begint heel persoonlijk in deze tijd. Ach, dan worden zulke antwoorden vaak afgedaan met erg subjectief, erg egocentrisch. Ja, er zijn zoveel andere dingen die in het oog van de moderne mensen van nu veel belangrijker zijn. Hoe lossen we dit probleem op? Hoe lossen we dat gigantisch probleem op? Je gaat toch nou niet over je eigen zitten ze tongen. Hoe het met jou af zal lopen? Man zei toch uit, dat deden die mensen vroeger. Vroeger toen was alles zo naar je eigen gericht en op jezelf gericht. Luther had er ook wel wat van, hoe krijg ik een genade God? Raar. Dat is de geest in heel veel kerken. Daar kun je boeiende, interessante, soms diepgravende lezingen horen. Over de problematiek in Zuid-Amerika en noem maar op. Maar die dingen komen absoluut niet meer aan de orde. Het is allemaal veel groter en grootser. Maar ja, houdt het stand? Houden al die dingen stand? Of zal de Heer toch zijn volk bijeen vergaderen? Laten we nou die termen gebruiken bij de oude waarheid, bij de oude vragen en antwoorden. Die door de catechisme misschien wel een beetje in de ouderwetse manier verwoord worden, maar die toch hun basis hebben in het woord van God. Nou, als dan die mensen horen dat ik, dan zeggen ze, kijk, daar heb je het al, ik. Ja, wat heeft dat nou te betekenen, jij? Als jij met een stukje inzet wil komen voor het een of het ander, goed, alle stemmen helpen mee, alle beetjes helpen. Maar als je hiermee bedoelt jouw persoonlijke heil, jouw toekomst, jouw basis, dat ik. Maar ja, diezelfde mensen, die houden het ook niet vol op aarde. Diezelfde mensen worden ook ontnuchterd. Diezelfde mensen die ontdekken op een gegeven moment dat de mens de wolf is van zijn medemens. En dat al die mooie woorden en stelsels helemaal niet kloppen, want dat ze elkaar gewoon aanvliegen. En tenslotte, dan komt de dood, en dan komt de ziekte, en dan diezelfde mensen, die solidariteit, nou, daar blijft niet veel van over hoor, echt niet. Je vereenzaamt, en je groeit toe naar het moment dat je de oversteek moet doen, en er gaat niemand met je mee. Niemand. Daarom, geliefde gemeente, hoe belangrijke dingen er ook op de aarde zijn. Welke gigantische problemen de geest van de mens kunnen bezighouden. Ik blijf er toch bij met de catechismus. Het gaat voorbij. Het zijn allemaal dingen die jou er niet doorheen helpen. Al heb jij de hele wereld uit het slot geholpen, dan ben jij zelf nog niet erdoor geholpen. Tenminste, voor eeuwig geholpen. Voor tijd en voor eeuwigheid. En daarom dat ik, de Heer Jezus, is ook zo persoonlijk. Hij zegt, ja is goed, de mensen zeggen, ik ben die, maar wie zegt gij nou dat ik ben? Wat dunkt jou er nou van? Is het nou zo dat je mag van harte zingen, al gaat het wel eens wat krakend en piepend, gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Hij richt mijn voet dat hij zich immers dood. Gemeenschap, ja dat komt. Komt ook wel. De evangelie predikt niet zo'n individualisme dat jij alleen maar zit te eten en te drinken of gelukkig te zijn of ongelukkig te zijn. Zo is het niet. Nee, maar het probeert wel door te dringen op de kerk, tot de kerk, dat als we samen getroost willen worden, dan zullen we toch ook ieder persoonlijk iets van die troost moeten kennen. Anders zit je er als een vreemde bij. Dat is de bedoeling niet. Dat ik met lichaam en ziel, je zou kunnen zeggen, dat heb ik ook wel eens gedacht, nou zouden gewoon die twee woorden wel weg kunnen laten, lichaam en ziel, gewoon dat ik. Want met lichaam en ziel, dat is één mens. Ja, in de Bijbel wordt soms ook met ziel bedoeld, vaak gewoon mens. Jacob ging met 75 zielen naar Egypte, 75 mensen. Mijn ziel sterft de dood met de Filistijnen, ik. En toch is het van belang dat ze dit doen. Want in de Bijbel komt toch wel degelijk die onderscheiding naar voren. Niet zo heel sterk zoals bij de Grieken misschien. Van stof, materie en geest. Maar het komt toch voor. In het Oude en het Nieuwe Testament. Om bij het Nieuwe Testament te beginnen. Vrienden, zegt Jezus. Vrees niet degene die het lichaam kunnen doden en daarna niets meer kunnen doen. Maar ik zeg u, vrees hem die ziel en lichaam kan verderven in de hel. Dat is God. Daar merk je duidelijk in een tekst uit de Bijbel een onderscheiding ziel, lichaam. Ik wil hier met deze woorden in de catechismus nog een andere kant uit. Welke kant? Deze mensen die leefden in een tijd van druk. Misschien dat op het moment dat ze dit schreven, het voor hun nog een beetje meeviel, maar er zijn wat mensen, zijn er gewurgd, verbrand. En op alle mogelijke raakt, op alle mogelijke manieren mishandeld en gewoon vergruist, zou je zeggen, als tof op de straat. Dat is ook gebeurd in de tijden van de vervolging onder de Romeinse keizers. Dat is gebeurd ook in het Oude Testament, Manasse had er ook wat van, die het bloed van Gods kinderen deed vloeien over de straten van Jeruzalem. Er is wat verwoest en er is wat vernietigd. Maar ik kom nog een stap dichterbij. Als wij dan niet in een tijd van vervolging leven, dan zie je toch de ondergang van het lichaam. Vaak. Je hebt maar weinig mensen dat je zegt, hé, alsof die zoon als dood zijn, alsof die zoon met je mee kan gaan. Dat dacht ik toen die koster van de kerk hier, jaren alweer geleden, toen hij van die ladder afgevallen was.
kennen zonder lamp. Was gelijk dood. Praktisch. Toen ik die zag liggen, ben ik bezig kijken. Hoe is het mogelijk? Hè? Je zou zeggen. Ga mee. Zo lag die man erbij. Plotseling dood. Dat dacht ik eigenlijk ook toen mijn broer gestorven was. Zo plotseling en in de kist zag liggen met zijn pakje aan, zijn trokken voort. Ik denk, hé. Wim, je bent toch wel echt dood? Maar ja, dat zijn uitzonderingen. Over het algemeen gaat op een man of een mens, zegt de wijze man, verzwakt zijnde, geeft de geest. Het wordt een onbewoonbare woning. We kunnen niet meer in blijven. Het zakt in elkaar. Nou kun je daar natuurlijk op zeggen, nou ja, goed, dat is maar de buitenkant. Maar, vergis je niet. Het is ons leefhuis. Het is, daar heb, ja, het, wij zijn het zelf. Ik geef je de verzekering dat het geen kleine zaak is. En laten we nou die vervolgingen en al die verbrandingen en voor die verscheurden die verscheurd zijn door de wilde beesten, al die christenen. Laten we dat nou eens even laten rusten. Er hebben wij op dit moment dan niet direct last van. Maar laten we dan denken aan het gewoon. Heb je niet het gevoel van pijn? Als je de aftakeling ziet. Als je vader of je moeder gaat slaan, ik kan wel naar de been van mijn moeder kijken, dat ziet er vreselijk raar uit. He? Geeft nog veel pijn. Ik kan er ineens zo lang naar kijken. Nee, ja. Niet kinderachtigheid of zo, maar het is je moeder. En ja. En dat zijn de mensen die je gekend hebt als je, ja, als je tijd van leven. Hebben ze gekend in de kracht van hun leven. Dat ze gewerkt hebben. Ik zit er nog wel eens aan terug te denken. Je moeder vooral. Als je dan met een groot gezin. Werken, werken, werken. Je kwam nergens aan te pas. Wij kwamen nergens aan te pas. Zodat er een fietsband gelapt moest worden, of schoenen verzoot, of behangen, of gewit, of geverfd, of zo. Houtgraak. Dat is nog gebeurd. Moeder. Als een van de opdracht kreeg om aardappels te schillen, dan had je nog geen ene aardappel schilder, zei ze al, oh, ik heb dat gezien, je hebt er zeker geen zin in. Zeg maar hier. Het is niet goed, hoor, moeder, dat moet je niet doen. Want dan leren ze het niet. Maar zo was mijn moeder. Zo is mijn moeder. Maar ongelooflijk vlug. En maar dan word je ouder, dan word je ook ouder. Maar je bent nog iets jonger weer dan je moeder. En je vader. Je wil het eigenlijk niet goed zien. Nee. Vader was de laatste maanden ook niet zo goed. Dan denk ik, nou ja, dit is toch eigenlijk niks bijzonders. Ja, ik word een beetje, ja jongen, een beetje duizelig, maar. Hoe gaat het met je vader? Nou, aardig goed hoor. Oh. Eerleden week was hij dan bij de dokter geweest. Toen had hij de ongelofelijke bloeddruk van 270. Dat is nog zijn ongeluk. Nou, het is gelukkig nu gezegd, alweer ook met goede medicijnen, die gelukkig een beetje helpen, met 230. Maar je past toch even. Je voelt, je ziet aan alles, je merkt het aan jezelf dat je geen 20 jaar meer bent, al blijft de geest misschien nog wat actief of jonger, maar dat gaat. Kan nog veel erger. Kan nog veel erger. Ik denk aan mevrouw Schouten van der Velde, bijna mevrouw, zuster Schouten van der Velde, die de man, die kwam op een gegeven moment thuis en die zei, dag mevrouw, dit is een vrouw. Dat moet dat een verdriet zijn. Die hersenen die begonnen te verweken. Dat lijkt me zoiets verschrikkelijk. Nou, zo zijn er heel wat mensen die van nabij of op een afstandje zoiets hebben meegemaakt. Ik vergeet nooit, ik heb verschillende begrafenissen meegemaakt waarbij meneer Haasma, en dat vond ik altijd precies nou een man voor de begrafenis, ja, die had wel alles mee, zijn houding, zijn postuur, enzovoorts. En een kerel uit één stuk, zou je zo zeggen. Dat had ik een tijd niet gezien. Ja, hoorde van dat het niet goed was, maar een hele tijd overheen. Het rijdt de Gijsbrecht uit, toen kwam ik in de buurt van het Lappersveld. En dan zag ik een vrouwtje, ik zeg, hé, dacht ik, dat lijkt wel Tante Riek. Ja, Tante Riek van de vrouw van haar. Maar die man, wie zou die man zijn? Ja, dat kan er niet zijn. Ik mijn auto een eindje verder op een parkeerplaats gezet. En ik keek eens naar en ik zag dat die was. En die man, ik kan niet vertellen, maar dat was voor mij een geestverkrijging. Ik had ook de moed niet om uit te stappen te zeggen hoe gaat het. Die verandering, die gedaanteverwisseling van een grote, sterke man naar een wrak. Dat je denkt, die man kan elk ogenblik in elkaar stuiken of, ja. Dat is één gevalletje. Maar hoeveel mensen hebben dat meegemaakt of die zien het voor hun ogen gebeuren. He? Dat mens die dat lichaam verschrompelt, verkwijnt, verdort, pijn lijkt, noem maar op. Kun je geest niet van buiten plaatsen, dat weet ik wel, anders staat het lichaam in ziek. Nou komt daar die katechist. Die wil niet overgeestelijk zijn. Door zomaar te zeggen, ja, als de ziel maar, tuurlijk, het is waar, Jezus zegt het zelf, vreest veel meer die ziel en lichaam kan verderven in de hel. Maar dat wil nog niet zeggen dat het niks te betekenen heeft. Oude opa Wolping in tiende ging, waar is ook al lang boven, is toch oud geworden, maar als hij me vertelde dat hij door zo'n motorfiets samen met zijn vrouw, ze waren hoogbejaard, van de straat af werd geveegd. En toen die bijkwam in het ziekenhuis, toen was de vrouwtje al begraven. Hij zei, ik heb er geen pluisje meer van gezien. Ja, dan wist hij ook niet wat je zeggen moest. Dan voelde je dat ja, niets. Je wordt van de wereld weggevaagd in een ogenblik en als die bijkomt, dan is wat je naast staat, is weg onder de grond. Het heeft mij altijd wel aangesproken, toch, zulke dingen. Het is niet goed, ik zei tegen mij, je bent roos. Maar als ik dan iemand, ik was op de begrafenis geweest met jongen of zo, dan waren de mensen begraven, dan sneeuwde het. En ik denk, oh, wat zou die koud hebben, heren, alsjeblieft, wil toch. Ja, raar eigenlijk. Ja, maar dat komt, dat lichaam, dat is onze verschijningsvorm. Dat is onze woonsteden, onze tabernakel, onze tent. En als je daarover gaat zitten denken, dan kan het je aangrijpen. De ontluistering. En hoeveel ook van Gods kinderen zullen in één ogenblik bij een ramp en bij een ongeluk zijn weggevaagd. Ik ben van over. Nou, zegt de katechist, dat ik met lichaam. Is dat van God? Ja, dat is van God. Ja, maar daar heeft God toch niks aan? Wat moet God nou met zo'n uitgeleefd, afgeleefd schepseltje doen? Zo'n lichaampje dat verdort aan de aarde wordt toevertrouwd. Ja, vol met medicijnen misschien. Mens is toch maar een maler, ja. Dat ik met het lichaam, dat net als met de wereld, met de aarde bedoel ik, de wereld niet, met de aarde. Wat moet God ermee doen? Zo kan het niet blijven, kan niet altijd zo doorgaan. Wordt het alles in één ogenblik vernietigd? Of wordt het door vuur verdengd en gezuiverd? Maar de stof? God zal uit de stof zal die herscheppen. Een nieuwe aarde. Jesaja zegt, Uw doden zullen leven. Ook mijn dood lichaam. Er zijn dus mensen die dood zijn. De ziel is weg. Leven is eruit, zeggen wij. Er blijft niks meer over. De elementen vallen uit elkaar. Of het lichaam valt uit elkaar in elementen. En toch, zegt de Heere God, zegt de profeet, ze zijn van u. Hoe ontlaagd, hoe vergiftigd, hoe geamputeerd ook. Hoe door velelei ziekten en plagen verdorven. Maar het is voor mij. Nu, terwijl je leeft, nog leeft, maar ook als de mensen afscheid hebben genomen en de begrafenisdiener met een plechtig gezicht heeft gezegd, plechtig stem heeft gezegd. Nou, zijn er nog die afscheid willen nemen van de overledenen? God niet! God neemt geen afscheid van de overledenen. Dan zeggen de mensen, ja, maar over 10 jaar, 15 jaar, 20 jaar. En dan komt die dode graver en die gooit de graf open en al die botten bij elkaar. En dan gaat dan wel, nee, hij hakt de grootste emoties en die gooit die dan in een kuil. Niks te betekenen. Ja, vergis je niet. Die doodgraver, die kan nog niet één elementje kan die wegmaken. Dat kan die niet. Ze kunnen nog geen oude krent werkelijk wegmaken. Dat kunnen ze niet. Er bestaat niet. Je stof is er. Dat weet je waar je uit bestaan hebt van koper en mangaan en weet ik wat en water en noem maar op. Dat is het. Je moet niet treurig worden. Ik had altijd wel gedacht, nou, ik zou het liefst zomaar erg begraven worden. Als ik het verzeg had, dan zou ik zeggen, ja, je zou een eigen huis niet had en een eigen tuin. In de tuin. Dat zou ik wel. Willen dan. Of ergens, wat ze niet na 20 jaar, niet omdat je zo waardevol bent, zo bedoel ik het niet, maar ja, dat wachten op de opstanding morgen. Het heeft mij wel eens pijn gedaan dat je bijvoorbeeld na 30, 40 jaar, dan weet je helemaal niet meer. Dan kun je heel de graf niet meer vinden, bestaat niet meer. Soms nog veel korter. Maar het is niet goed hoor dat ik zo denk. Oude Willem die Langendijkse vrouwen zei: het gaat niet jongens als je een steen doet of iets dergelijks. Nee hoor. Gewoon een nummertje. Klaar. Niks bijzonders. De Grieken die had al heel steentjes bij elkaar gespaard om een mooi steentje voor de man. Nou, dat kan ik ook goed begrijpen. En de eigenaar staat er nou ook bij. Ja, maar ik wil alleen maar zeggen, al weet je dan dat na verloop van tijd, nou dan sterven we ook in de herinnering van de nabestaanden. Sterven ook in de herinnering. Eerst, we zijn in de gesprekken gestorven. We zijn zelf gestorven in de gesprekken. In de herinnering zijn we tenslotte ook gestorven. Er praat niemand meer over. En men kent en vindt de standplaats zelfs niet meer. Nou, dat vind ik niet onbelangrijk. Dit is daarom zo belangrijk. Dat is. En dan komt dat woord op die vervolgde, verbrande, verwurgde kerk. Mensen. Al die mensen die op een geheimzinnige manier verdwenen zijn. Die ergens gedumpt zijn. Die in gaskamers zijn gebracht en verbrand. Wie het stof verstrooid is. Of wie hun lichamen met ongebluste kalk zijn bedekt. Dit zegt het antwoord in het waarachtige geloof op grond van het woord van God. Uw doden zullen leven, ook mijn dood lichaam. En het land zal de overledenen uitwerpen. En uw dauw zal zijn als een dauw der moeskruiden. Zo zal God werken. Dan hoef je ook niet meer per se op dat plekje begraven te liggen. En nog te liggen als de Heer dat doen zal. Het hoeft niet. Al ben je dan door de wilde beesten opgegeten, al ben je dan, oh ja, helemaal niks zou je zeggen. Voor menselijke maat, omdat je niks, plaats is weg, je gedeelte is verstrooid en alles. Maar dat betekent voor de Heer niks. Want de Heer is hier, die zegt, kom, en ze komen tevoorschijn. En de graven worden geopend, en als hij niet meer op dat graf ligt, dan komt hij toch terecht. De elementen zijn er. En die houdt God in zijn hand. Wat er ook gebeurt. Nou, laat dat nou toch troost mogen zijn, geliefde gemeente. Ook als je wat ons lief en dierbaar is, niet afsterft. Ook als je zelf geconfronteerd wordt met de vergankelijkheid. En met de dood die in ons werkt. Laat dat er troost zijn. Dat de Heer daarvoor zorgen zal, waar wij niet meer voor kunnen zorgen. En waar we ook niet zo best voor gezorgd hebben misschien. Maar de Heer zorgt ervoor. De Heer zorgt voor wat dan genoemd wordt het stoffelijk overschot. Hij neemt er geen afscheid van. Het is in zijn ogen ook geen overschot. Maar hij zorgt ervoor. Hij houdt het vast. Met zijn onmenselijke kracht en ontferming. Daar mogen we afscheid nemen van elkaar als de Heer de gelegenheid geeft. En zorgen voor elkaar. Maar niet als degenen die geen hoop hebben. Want dan geldt ook voor het lichaam. Ik zal uit dit mijn vlees hoop aanschouwen. Welke ik voor mij aanschouwen zal. En mijn ogen zien zullen. En geen vrede. Dat is met lichaam en ziel. Ja, dat is de geest van de mens. De adem des levens. Het is moeilijk om te zeggen. Wat is nou een ziel? Maar in ieder geval wel. Zoals die eruit is, dan zijn we dood. Ja, lichaam en ziel. Ja. Nou ja, daar kunnen wij niks mee doen. Nee, maar weet je wat zo pijnlijk is? Zolang jij uit één deel bestaat, uit één mens bestaat, laat ik zo maar zeggen, dan kan die ziel ook danig onder druk staan. Niet altijd gelukkig. Maar het kan. Dat iemand maar raar zit te praten. Niks meer van klopt. Slaat nergens op, zeggen de mensen dan. Of iemand de 10 keer hetzelfde vertellen en heeft zelf geen even in de gaten. Die ziel, die leeft, die functioneert als het ware hier, als we nog mens zijn, compleet mens, functioneert die ziel door die hersenen en dat bloed en de zenuwen en al die prikkels en noem maar op. Daarom, als dit een beetje kapot gaat, dan weet ik hier wel dat er niet wat raakt. Die levende geest die de Heer in de mens plaatst. Dat kan wel, volgens de Schrift. En dat is betrouwbaar. Als die ziel er echt uit is, dan komt die ziel in een andere dimensie. En dan is hij eruit. Dan kan die wel, al is het nog niet volmaakt, maar dan kan die wel functioneren. Dat kun je ook in de Bijbel lezen. De moordenaar is al lang in het paradijs. En de apostel Paulus heeft al lang zijn mens verkregen. Abraham, Isaac en Jacob, die zijn bij de Heer. God is niet een God der doden, maar der levenden. Ze leven hem. Blijkbaar gebeurt er dus iets. Als die ziel werkelijk uit het lichaam uit is, dan kan die weer denken. En ja, nou ja, denken, dat mag misschien zo geen eens noemen. Maar hij kan functioneren. Hij kan opnemen. Als mensen onder geopende hemel sterven, dat gebeurt niet altijd, omdat het de grond niet, dat weet ik wel, maar het is wel groot. zegen. Dan kan die ziel als het ware, als de mond niet meer kan spreken, kan de ziel zingen hem tegemoet gaan in de lucht. Ik geloof het vast. Ja, dat geloof ik. Maar dat zien wij, dat kunnen wij niet meer. Ja, wij zien er een klein symptoompje van. Soms, niet bij iedereen van Gods kinderen, maar soms zie je het. Dat de blijdschap van de ziel nog een klein poosje op het lichaam achterblijft. In een bijna bovenaardse glans. Dat kan. Maar ik bedoel, wij maken het dan zelf niet meer mee. Wij kunnen niet mee. Maar die ziel, die ervaart. En die gaat, die wordt regelrecht opgenomen in Gods nabijheid en vreugde. Als je nou geen God hebt, dat bedoel ik niet dat wij God hebben hoor, zo, maar ik weet niet, is het een bepaalde manier. Maar als je nou niks hebt, alleen je eigen, en je gaat sterven, en je ziel gaat eruit, en er valt opeens het licht van de heiligheid en de rechtvaardigheid van God op. Wat zal je mens daar schrikken en bang worden? Kunnen we niet eens in woorden zeggen? Laat u nou hier op aarde zo bevoorrecht was. Dat je ook hebt gezongen. Dat Israël nu echt blij van geest. Dat de Heer als ware onze ziel heeft in beweging gebracht. Al waren we nog zulke vleeselijke mensen. Maar dat de indrukken van zijn liefde en zijn trouw door hem aan ons zijn geschonken. En sterft dan. Dan ben je gelijk blij. Want dan valt het licht van die God die rechtvaardigheid in Jezus Christus heeft betoond. Waar je hier naar gevraagd hebt, zegt, o Heere, alsjeblieft, geef mij weder de vreugde van uw heil. Heere, verlaat me niet. En soms ben ik wat heel blij als je zijn gezegende stem hoorde. Dan ging je blij uit de kerk uit. Als je nou stelt, gebeurt precies het tegenovergestelde van wat ik eerst zei. Dat eerste, dat is iets van afgrijzen. Vreemd, vreemd. Dan moet ik blijven, dan moet ik me bergen. Maar in dat laatste geval valt de laatste vreemdheid weg. En God blijft over in de eigenheid. De ziel wordt vervuld met een onuitsprekelijke en heerlijke blijdschap. Dat ik met lichaam en ziel beide in het leven en in het sterven, in het leven ook. En die zijn ziel bij het leven nu niet meer heeft kunnen houden. Ik ben verdrietig over mijn leven. Mijn ziel weigerde getroost te worden. Neem mijn ziel maar van mij, want ik ben niet beter dan mijn vader. Neem mijn leven, neem mij maar weg. Mijn levensadem, mijn levenskreet. Was ik maar nooit geboren geweest. Ga zo maar door. Ja, dat is allemaal gebeurd in het leven. Tijdens het leven. Nou zegt hij, in leven en in sterven. Jopie kan het wel zeggen en begrijpelijk. Vervloekt is de dag waarop ik geboren ben. Jeremia zegt het ook. En zijn er nog meer die zei ik wil liever sterven dan leven. En nou dit, dat ik met lichaam en ziel beide in het leven en in het sterven. Getroost. Dat kan niet meer kapot. Dat kan niet kapot. Ik moet onwillekeurig. Moet je dan denken? Die mensen die zo ellendig soms opeens plotseling of hoe dan ook uit het leven worden weggerukt. Ik denk ook aan ingrijpende omstandigheden in ons midden. Ik wil geen oude wonden openhouden. Maar ik wil u wel toeroepen met lichaam en ziel. In leven en in sterven. God heeft de zaak compleet voor zijn rekening genomen. Compleet. Helemaal. Nou, dominee, de vrouw die lag in bed en opeens kreeg ze koorts, vreselijke koorts in haar hoofd, kraakt of weet ik wat, en ze holde naar buiten en ze sprong in de regenput en ze verdronk. Hij mocht zeggen, ze zal eeuwig zingen van Gods goede dienstbaarheid. Geloof je dat? Voor mij is dat een haalstaak, hè? Niet zomaar wat. Eeuwig zingen. Daarom dat het bestaat. In leven en in sterven. Met lichaam en ziel. Ja. Maar je hebt toch mensen die denken om. Ja. Salomo is ook niet zo oud geworden als dat hij misschien gedacht had. En Manasse en noem maar op. En die koning die melaatst werd. En noem maar op omdat hij wilde offeren. En al die dingen meer. Ja, die mensen die hebben toch eigenlijk allemaal. Ja. Met lichaam en ziel. Beide in het leven en in het sterven. Dat is heel. Dan moet je niet denken dat ik dit zeg als een soort uitnodiging tot. Nou ja, wat kan mij schelen? Zo, dat is de bedoeling niet. De bedoeling is echt te mogen noemen een woord van troost. Troost mijn volk. Dat de schuld is weggenomen. Dat de dubbel ontvangen heeft van de hand des Heeren voor al haar zonden. Dat kan nooit meer ongedaan maken. Worden niet door de dood, niet door het leven, niet door het lichaam, niet door de ziel. Dat is vast. En onverbroken. Ja, je hebt mensen die de ziel hier al helemaal in de war is. Ja, maar ik vind het een enorm grote troost. Dat de Heer niet in de war is. En ik heb ook lust zitten te janken. Dus denk dat hij ergens komt, weet je wel, waar het familielid of hoe dan ook zit. Niet in de nabijheid en niet in bijzijn van, maar dat je dan weet dat ik tot wat een toestand, wat een mens toch. Ja. Mijn oom Pieter weer wat een keertje in, zoals ze dan zei vroeger, in het gekhuis gezeten. En in de dwangbuis had je toen nog. En onder de medicijnen. Ja. En van zijn hoofd tot zijn voet onder de boze zweren. En midden in de razernij begon hij soms te zingen. Gun leven aan mijn ziel. Dan looft mijn mond uw trouw toe. Kijk, wij kunnen dat allemaal niet vatten. Wij kunnen dat niet oplossen. Maar de Heere kan ons wel troosten. Dat stukje rakhout is voor mij, zegt de Heer. Niet van zichzelf. Al zou je het misschien denken, maar het is niet van jezelf. En dan wil de Heidelberger ons leren stellen. Ik ben niet van mezelf. Dat hoge ideaal wat mensen nastreven, jezelf te zijn. Nou, jezelf te zijn is altijd goed. In die zin dat je moet niet alle frustraties naar je eigen toe halen. Maar dat is weer wat anders. Dat is weer wat anders. Maar dat ik, dat er één is die de verantwoording heeft genomen. En die zegt, ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd. Uw muren zijn steeds voor mij. Ja, wie haalt dat eruit? De Heere zo doet, kijkt hij zo op zijn arme kerk. Of op dat stukje wrakhout uit de inrichting. Of daar, ach, die... Gegraveerd. Je zou Gods hand eruit moeten snijden, dat kun je niet. Bij wijze van spreken. Hè? Om dat weg te maken. Maar dat kan niet. In leven en in sterven, niet mij. Ja, maar van wie dan? Van de duivel, dat lijkt wel op jou. Dat lijkt vaak wel. Dat we van de duivel zijn. En boze geesten bezeten. Zoals die zoveel ook in de Bijbel tegenkomt. Maar ja, goed, dat zeg ik ook niet aan mezelf, hoor. Dat zeg ik alleen maar omdat God het zegt. De Heer heeft Jacob vrijgekocht. Nou kan het er wel op lijken dat de duivel alles voor zeg heeft en dat hij ons van de ene hoek naar de andere hoek roept, maar het geloof zegt nee. Ik ben niet van de duivel, ik ben niet van de beul. Vriendje zijn wel Slakjan. Slakjan noemen ze de duivel altijd. Nee. Ik ben van een getrouwe redder. Een zaligmaker. Die mij helemaal. Met alles erop en eruit. En erin. Voor zijn rekening heeft genomen. Al gaat de duikelaar in zijn leven net zoals zo'n duikelaartje, weet je wel, zei onze oude dominee vroeger, met wat lood eronder. En dan zit hij hem op zijn kop, maar hij komt weer terug. Zet je hem zucht, hij komt weer terug. Ja, de oude duikel. Al gaat hij 1000 keer over de kop. En er is die vader hier, ik en de kinderen, die gij mij vergeven. Gekke kinderen. Verbijsterde kinderen, ongelukkige kinderen, mismaakte kinderen, kinderen die hun leven hebben afgevraagd, waar ben ik nog voor op de wereld? Wat doe ik eigenlijk hier? Ik heb niks. Ze zijn gewassen en gereinigd, met een bodem onder hun voeten, die trouwens zalig maken. Het fundament dat de Vader heeft gelegd. En niemand kan een ander fundament met weinig getrouwen zalig maken. Daar staat nou dat ontrouwe kind. Daar staat nou die geschonden. Daar staan nou die geschonden kinderen. Maar bekleed met het kleed der gerechtigheid en de mantel van het heil van die Heer Jezus Christus het oude pakje weg. Weg, weg, voor eeuwig. Dat is een bodem. Dat is een basis. Dat is niet een uitgangspunt om een raak te leven. Nee, want het zou slecht zijn wij. Zo slecht. Maar het zou je ook al niet helpen. Dat is merkwaardig, dat zou je niet helpen hoor. Als je denkt dat je zo kunt winnen van God, dan verlies je toch. Dat zou je niet helpen. Je zou wel je eigen afgrond kunnen helpen, je eigen een heleboel verdriet doen en ellende en noem maar op. Maar je komt er niet uit. Je komt er niet uit. Hij schudt net zo lang aan de boom totdat het torfje eruit valt. Hij laat net zo lang de wind waaien totdat je als een veertje of als een baksteen meegenomen wordt. Zo is die trouwe zaligmaker in zijn eeuwige ontferming over al zijn verloren. Nou. Ja, we komen natuurlijk weer Niet aan het eind, maar dat is niet zo erg. Wij gaan hiermee mee eindigen. Getrouw. Hoe is het met jullie trouw? Nou, ik durf er niet gewoon niet over te praten. Mijn trouw is net een veer. Dan kun je wegblazen, man, naar alle kanten uit. Ik heb wel eens heel wat beloofd aan de Heer. Ik heb wel eens heel wat gedacht. Ik heb wel eens gedacht, als ik dit of dat nou zou hebben, als de Heer me dat nou eens een keertje zou laten zien, en dat heeft de Heer ook wel gedaan, dan is gelijk alles anders. Dan, oh, dan interesseer ik me nergens meer voor. Dan niks, dan dit gedacht, ja. Maar ik kan dat een veertje wegblazen. Hoeveel keren geloof moet weten, gevondenheid moet. Wat een arbeid gemaakt met de zonde. Trouw. Ik hou maar één over. Mijn vertrouwen staat. Hij is. En hij wil dat nou een bodem voor een trouweloos mens. Hij wil nou tegelijkertijd de bodem zijn, zodat ik niet van ellende hoef om te komen vanwege mijn ontrouw, maar dat ik toch door de geest gedrongen telkens weer mag geloven, ik ben trouw. Ik ben trouw. Want hij zal nooit hun val gedogen, maar zijn gerechtigheid hen naar uw woord verhogen. Dat doet hij. Zijn trouw is mijn trouw. Daarom kan mijn ontrouw zijn trouw niet vernietigen. En dat is nou een zaligmaker, een echte zaligmaker. Die op het laatste moment niet zegt, het spijt me, maar nou kan ik je niet meer helpen hoor. Ja, dan moet je het alleen proberen, want ik kan staan machteloos. Ik heb geen middel, ik kan je geen stuitje meer geven, ik heb geen pilletje meer voor je, ik heb niks meer voor je. Maar zulke zaligmaker die zo trouw is, dat u zegt, ik kom zelf wel. En ik zal het zelf wel doen. Amen.